Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Ik ben een beetje in mineurstemming wel.
Waarom?
Nou, het is allemaal klaar na vandaag.
Oh, je bent al vast in het zwarte gat gestapt.
Ik vond de hele reunieaflevering één groot zwart gat eigenlijk.
Dat klinkt echt heel erg leuk en vrolijk en opgewekt.
Ja, ik vond het geen leuke aflevering.
Nou ja, nee, ik miste ook wat. Maar dan moeten we het dan misschien zo meteen
daar hoeven we het niet over te hebben. Laat gaan. Nee joh.
Maar waar gaan we, als we het dan niet over de aflevering gaan hebben, waar gaan we het dan over hebben?
Ik heb hier water.
Ja.
Kunnen we het over hebben?
Ja.
Dus framboos granaatappel.
Dat is geen water. Ik heb hier water. Dat komt gewoon uit de kraan.
Ik heb ook. Dit heet water. Staat heel groot op water.
Ja, dat is waar.
Maar dan, ik denk dat
is
mensen
het beter? Toch wie is de mol?
Dat mensen het meer kunnen waarderen als we het over de mol gaan hebben. Denk ik hoor. Is mijn voorgevoel. Zullen we dat gewoon doen?
Ja, jammer.
Ja, vind je?
Ja, juist. Je weet niet wat je mist. Maar
als je allemaal een podcast wil van Mark over water, moet je maar even tweeten of Instagrammen. Mark Versteden.
Elge van de Wel. Jij, vandaag heb jij 25 keer tegen mij gezegd, we moeten stoppen met in de podcast dingen beloven.
Want ja, maar iets voor Mark, niet voor mezelf. Dus dat maakt me niet uit.
Maar je weet wat hier. Je moet dat,
wie moet
als
dat dan
je
editen
doet,
en zo? Wie gaat dit dan in de feed zetten?
En als je dit doet, doe het dan niet aan het begin. Want deze ga je de hele aflevering nog 20 keer terugkrijgen.
Dat er een podcastaflevering over water komt.
Hier zit bijvoorbeeld nu de leader. En mooi is, die komt nu nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Ja, je hebt dit zelf gedaan.
Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelleke Poorthuis.
Met Mark Versteden.
En met Elge van der Wel.
Wie?
Elge van der Wel.
Oh, dat ben ik.
Dat ben jij.
Ja, leuk. vind ik wel echt leuk dat je dat zegt.
Ja.
Ja, sympathiek.
Hè?
Ja, ik...
Dit zeg ik altijd, hè? Ja, al 5 jaar ongeveer.
Omdat het te laat is, laat ik alles wat beter zo...
Oh, dus nu luister je ook daadwerkelijk wat Mark zegt. In plaats van dat je al je hoofd weer doorgaat naar... We moeten...
Ik ga zelfs luisteren naar jouw aluhoedjesblokje in deel B.
Oh, nee, daar ga ik ze... Nee.
Oh, maar die heb ik al op Instagram gedaan. Na de aflevering. Dus daar hoef ik hier in de podcast niet meer
Maar dat
doen.
Was alleen voor patrons.
Dat is waar.
Nu voor iedereen. Nou, je hebt het in 4 Instagram stories kunnen doen, het hele blokje. Ja, dus krijgt een minuut in de podcast.
Ik wou zeggen, dat is een minuut. Dus,
over die beste vrienden stories. Heb je mijne gemist?
Ja.
Ik had ze helemaal opgenomen. Geplaatst op het gewone kanaal. Weer verwijderd, want die moeten niet op het gewone kanaal. Toen was ik helemaal klaar met Instagram.
toen zijn ze
niet nog een keer gekomen.
Ja, toen dacht je gewoon, fuck Instagram.
Ja.
Bekijk het maar.
Ja.
Ja,
maar kan je ze achteraf niet nog verplaatsen naar beste vrienden?
Nee. Dat is dus zo'n functionaliteit die dus mist. Want dit gebeurt mij ook niet helemaal om de week, maar ook regelmatig. Terwijl, ik ben iets beter in Instagram dan jij, Mark. Maar nog steeds, iedereen is ietsje
Travis
beter.
Travis is nu al beter in Instagram dan ik.
Dat is wel waar. Die scrolt soms.
Nice.
Ja,
dat doe ik al nooit.
Maar dit gebeurt mensen toch gewoon? Dan moet het toch gewoon een optie zijn met een veranderde instelling van openbaar naar beste vrienden, bam.
Zou je zeggen.
Volgens mij kan het niet. Of we hebben nog nooit ontdekt hoe het kan.
Maar is ook leuk, dan komt mijn mening over deze aflevering gewoon nu is gewoon vers.
Ja.
Oh, leuk.
Voor iedereen helemaal nieuw.
Ik ben ook wel benieuwd naar die mening. Wat we gaan doen nu in deel A is even de reunie nabespreken. Dan gaan we even... Ja, eigenlijk alle opdrachten langs kamolacties.
Ja, maar normaal gesproken zeg ik zeg maar, dat wordt niet zo lang. Maar we hebben dus meer niet gezien dan wel dit keer.
Nee, we hebben alles gezien.
Ja, maar we hebben bij heel veel opdrachten...
We hebben in het blokje bij Uma hebben we alle opdrachten gezien.
Ja.
Maar natuurlijk niet...
We hebben bij sommige opdrachten maar de helft gezien van
precies.
Wat er gebeurd is.
Ja, dat precies. Denk ik dus ook.
En bij het blokje met Philippe hebben we 4 opdrachten helemaal niet gezien. Dus
dat zijn er best veel.
Dat zijn er best veel in een halve aflevering.
Ja.
Een half seizoen bedoel ik.
De eerste reunieaflevering dus.
Ja,
het was eigenlijk geen reunieaflevering.
Nee,
de reunie was er niet.
Ik vond het serieus de slechtste, en dat neem ik echt, slechtste seizoen afsluiten van de Mol sinds seizoen 4, want zo'n 1 tot met 3 heb ik niet gezien. Ik vond het echt slecht.
Ja, maar ik vind ze normaal ook wel echt goed. Dus het is maar let langs welke lot je
het punt is, het punt is, nou, je zegt al, er was geen reunie. Maar ook, ik ben, normaal zit ik 4 keer voor de tv, what the fuck, wist dit niet. Ik ben eigenlijk op misschien de verdenking soms na die aan het einde natuurlijk zaten van wie wanneer wie verdenkt, ben ik niet verrast.
Maar is het niet gewoon, er waren zoveel verhalen die meteen uitleg behoefden.
Ja, daarom, iedereen is al, alles was al verteld. Gewoon in interviews, in de pers.
Ja, maar omdat dat op dat moment, zeg maar, was dat ook echt nodig.
Precies.
Dus het seizoen, er waren zoveel verhaallijnen die al verteld waren, dat die nu, ja, ze hebben ze nog een keer verteld. Maar inderdaad, ze waren niet meer nieuw. En normaal heb je nog een, oh, hij stond daar met een dit. Of, oh, zij stond daar met een dit. Eigenlijk het enige wat ik heel cool vond, was dat Uma was gaan huilen. En dat zat al in het voorstukje van de vorige aflevering.
Ja, dat hadden we al gezien. Dus dat wisten we ook al. Ook het verhaal met Jens. Het zat een heel blokje Jens in, om dat nog eens uit te leggen. Maar daar kwamen al zoveel vragen over toen Jens in aflevering 1 verscheen. Dat door Giel in de pers allemaal al uit was gelegd.
Had je weer interviews zitten lezen?
Ik had weer interviews zitten lezen. Nou,
we weten nu wel dat Jens dus onder de noemer van dat testprogramma alle voorbereidende dingen heeft gedaan. Dat is het enige puzzelstukje wat we nog een beetje vaag was. Heeft hij dan ook een conditietest gedaan? En heeft hij dan ook nog, wat was het laatste ook alweer?
De Frank Fokkertijn.
Frank Fokkertijn. Maar dat heeft hij dus allemaal gedaan voor dat zogenaamde testprogramma.
Ja, maar op een gegeven moment, hè, een datingtest heb moeten doen. En je hebt bij Frank Fokkertijn gezeten. En je staat op het vliegveld naar Frankfurt. En je moet via Lanzarote met overnachting. Terwijl er de dag erna een vlucht gaat. Want daar zou zijn vriendin op zitten.
Je hebt er nog steeds moeite mee.
Wat ik wel het idee heb, is dat Jens wat dat betreft misschien, qua persoonlijkheid, iets wat naïviteit aan boord heeft.
Lijkt me heerlijk om zo te leven.
Dit had je niet bij Anker kunnen doen, zeg maar.
Nee, maar dan had ik het ook met iemand over op de hotline, volgens mij. Dat inderdaad, er zijn zoveel mensen die dit niet hadden gepikt. Die alleen maar vragen hadden gesteld en meer hadden willen weten uit de geschiedenis van de Mol. Moest ik ook meteen aan Bart uit het seizoen in Griekenland denken. Nou, die had dit echt niet gepikt. Die was daar stennis
gelopen. Die was lekker
huis
gegaan. Die zegt, kom morgen wat terug. De vrije dan naar Frankfurt, doei.
Dit gaan we niet doen, hoor. Maar dan hebben ze met Jens, aan Jens wel een goeie. Maar ook bijvoorbeeld hoe die vrijstelling in die koekoeksklok zat, dat was ook al verteld door Jens in Café de Mol, geloof ik. Dus al die kleine dingetjes waarvan je normaal denkt, wow, echt, zat dat zo? Die wist je allemaal al. Dus ik ben niet echt heel
verrast. Zat er te veel in Café de Mol dan? Is dat dan misschien de conclusie?
Nou, niet per se te veel, maar ik denk inderdaad wat jij net zei, Mark. Er waren gewoon te veel dingen die meteen uitleg behoefden. Ik was op dat moment ook blij dat Giel of Jens of in Café de Mol, wat dan ook, dat er wat duidelijkheid over bepaalde dingen was. Omdat je anders, ja, dan was het ook heel onbevredigend.
Ja, maar moeten we dan niet, beetje advocaat van de duivel, moeten we dan niet genoegen nemen dat de laatste aflevering dan dit is?
Ja, maar
want op een gegeven moment zijn de twisten ook op. Hè? Dan moet niet nog meer twist in gaan zitten.
Het punt was een beetje dat, doordat de vorm van de finale was er geen echte reunie. Hebben we de kandidaten die waren afgevallen wel samen binnen zien komen. Heel kort zien praten, maar niet eens met Shield erbij. En volgens was het
niet eens met de finalisten erbij.
Nee, dat ook niet. En verder was het daardoor een soort parade van instartjes over verhaallijnen. Molacties Philippe, molacties van Uma. Het verhaal van Jens, het verhaal van Davy, de hulp van Uma. Waarom allemaal soort instartdingen die Giel even met een leuk tekstje allemaal aan elkaar heeft gepraat. Mooi gefilmd, netjes gemonteerd, leuke quotes tussen. Maar het had daardoor, er zat totaal geen verrassing, maar ook geen gevoel meer.
Nee, maar wat je normaal namelijk hebt, wat dit programma zo sterk maakt, is dat je het gevoel hebt dat je met deze mensen op reis bent geweest. Dus jij was mee naar de Canarische eilanden, deed mee aan de zoektocht, je hebt ze leren kennen, je bent verliefd op ze geworden, je bent je aan ze gaan ergeren, je hebt alles meegemaakt. En dan wil je die reunie ook zo voelen. Dus
zeker,
je zit
maar
daar,
op het moment dat je hoort dat Bert er eigenlijk uit had gelegen in, wat was aflevering 3, 2...
Ik heb dit allemaal
genoteerd. Tonelen naar huis ging.
Dat was aflevering.
Ja, aflevering 3.
Want 2 was die Parship unit.
Ja.
Dan wil je eigenlijk meteen terugschakelen naar die bank. naar de reactie van Bert, nadat ze hem knuffelen, naar Gilles die hem nog een vraag stelt met zo, nou dat was kantje boord hè, en dat iedereen zo zegt zo ja.
Maar daar komen vaak ook nog weer extra dingetjes naar boven, want dan zegt Bert ja, en weet je hoe dat ging? Jij, en dan gaat hij even wijzen naar Uma, ja wij hebben nog een gesprek gehad vlak voor deze eliminatie en ik wist zeker dat ik goed zat en toen kreeg ik dat, weet je, en dan komen er ook altijd nog dat soort verhalen boven en die mis je nu natuurlijk
precies,
ook.
Precies, en we hadden echt ingrediënten voor heel veel interactie. We hadden, volgens mij tot op de dag van vandaag, toch nog wel licht zure Jens. Is toch spannende tv. Die gewoon zijn persoonlijkheid durft te laten zien daar. En niet zo goed tegen zijn verlies kan. We hebben een quoteje van, ik baal dat het de mol is en dat er geen revanche is zoals bij andere spelprogramma's. Maar meer hebben we niet. We hebben Anke die de winnaar had moeten zijn.
Maar we hebben sowieso de finalisten niet.
Nee, ja, in quotejes.
Ja, maar, normaal is er in de reunieafleveringen ook even echt wel een momentje voor Sven en Jens weggelegd.
Ja, terwijl nu hebben we alleen maar gehoord dat ze allebei in de finale nog geswitcht zijn. Dat vond ik wel ook echt een leuk feitje. En verder hebben we niet echt iets van ze gehoord. Terwijl, het zijn de hoofdrolspelers. Hè? Laten we dat even niet vergeten. Dat is gewoon de mol. In dit geval één van de mollen. Maar dat is gewoon de mol, de winnaar en de verliezer. Dat zijn gewoon de mensen. Ja, maar die moet je toch spreken.
Zeker. En het feit dat ze in de finale geswitcht zijn, vind ik ook wel dingen van.
Want
wat, dat was wel een verrassing voor mij. Overigens.
Ja, voor mij precies, ook. Dat was maar leuk. Dat betekent dat Sven heeft gewonnen. Ja. Terwijl hij de vraag, wie is de mol?
Heeft ingevuld op Jens.
Iemand anders dan de mol. En dat er iemand heeft verloren die vraag goed heeft beantwoord.
Ja. Ah, zo.
En dat geeft mij wel aan dat hele laatste vijf vragen maanden later maken. Dat mensen dan gaan. Sven zat op het goede spoor. Dus oké, dat heeft gewonnen. Maar als je erover nadenkt, is het een twist die
ik vind het eigenlijk wel terecht dat hij nog heeft gewonnen. Want ja, het spel speelt zich daar af.
Eigenlijk moet je dus dat soort dingen niet gaan doen. Maanden later nog een paar vragen gaan doen.
Nee, maar daar waren we al over eens, toch?
Ja,
maar dat wordt nu extra duidelijk.
Ja, maar het heeft wel. Kijk, ik zei toen ik de finale had gezien, Sven, held van de avond, sta ik nog steeds achter. En ik zei ook terechte winnaar. Dat neem ik nu terug. Anke is de terechte winnaar. Die is niet gelukt. Vanwege een heel domme blessure.
Ik hoop dat ze van kinderboerderijen houdt.
Ik hoop het ook. Ze kreeg als het goed is, ze stelde voor dat er een dier naar haar werd vernoemd. Dus ik vind dat Sven dat op zijn minst zou moeten doen.
Maar dan wel een konijn.
Nee, echt iets cools.
Maar konijnen springen ook.
Dat is waar.
Maar die breken dan niks.
Nee, dat weet je niet.
Hoop ik voor ze.
Ik weet niet of
hebben
zij
konijnen ellebogen überhaupt? Vraag me nu af.
Pas. Dit weet vast iemand.
Vroeger in de studio hadden we dan de opzoekcomputer en dan kwam je op het belletje drukken met het antwoord. Maar dat hebben we niet, omdat we
ik heb mijn belletje niet.
Nee, ja, dan telt het niet. Zonder belletje telt het niet.
Nou, maar dan doe ik wel een belletje van mezelf.
Wat zou je kunnen googlen op hebben konijnen ellebogen? En ja, dat er dan echt een antwoord uitkomt.
Maar wedden dat je dan ook niet de eerste bent die dat googelt. Dat is ook gewoon dat je denkt, nou, er heeft vast echt nog niemand in de geschiedenis van de wereld zich dit afgevraagd. Maar ik weet zeker van wel.
Nee. Er zitten nu heel veel mensen in de trein op hun telefoon mee te googlen waarschijnlijk. Omdat ze
en er
afvragen.
Zit waarschijnlijk een of andere bioloog naar de podcast te roepen. Nee. Konijnen hebben geen ellebogen.
Het zijn poten. Dus ze hebben een onderarm, een radius, een ulna, een ellepijp en een spaakbeen.
Het zal de radius zijn. Geen idee.
Pas. Maar volgens mij, kijk, wij zijn natuurlijk best wel kritisch nu op de laatste twee afleveringen. Volgens mij zijn de makers dat zelf ook.
Ja?
Ja, dat denk ik. Ja. Ik denk dat zij zelf ook niet helemaal tevreden zijn met hoe dit is. Best wel groot nieuws. Want één bron is geen bron, twee bronnen is een half bron, drie bronnen is een paasbron.
Iets met konijnen weer, ja?
Nee, maar wat, en dan zeg ik maar even wat we inmiddels gedurende het seizoen van verschillende en ook best wel betrouwbare kanten inmiddels hebben gehoord, is dat dit was eigenlijk het laatste seizoen.
Ze wilden
stoppen. Voor nu, niet voor altijd,
voor
even. Dat weet je in België maar nooit. Maar ze wilden stoppen. Of dat waar is, kunnen we nog wel een keer aan Gilles vragen. Maar de bronnen zijn redelijk betrouwbaar.
Ja.
En het zijn er meer dan één ook. Anders had ik denk ik niet willen zeggen ook. Maar
zeker niet.
Het zijn er inmiddels meerdere die dat bevestigen.
Ja.
Goede nieuws. Ja, voordat iedereen nu echt gaat huilen.
Nou ja, is dat wel goed nieuws? De inschrijvingen zijn geopend. Dus het zou heel gek zijn als er niet nog een seizoen kwam. Maar dat is wel echt wat we horen. Ja, een soort revanche-seizoen.
Er is geen revanche voor Jens, maar wel voor de makers. Die waarschijnlijk dachten, ja, we wilden met een knaller uitgaan. En het liep allemaal totaal anders dan ze hadden gehoopt. Dus ik denk dat die wel echt het gevoel hebben van, nou, ik heb nog wat recht te zetten.
Maar ja, ze wilden natuurlijk stoppen. Dit, vanaf hier wordt het weer speculatie, zeg ja. maar. Ze wilden dan denk ik stoppen, omdat de ideeën weer even op waren.
Ja, dat hebben ze wel eens vaker aangegeven. Van inderdaad, we moeten niet het gaan uitmelken. Als we op een gegeven moment niet meer nieuwe dingen kunnen bedenken of het idee hebben dat het op is, dan stoppen we.
Dan krijg je een beetje, wat natuurlijk wel in Nederland, dan komt er toch een soort sleur in het programma. Ja. Wat Nederland natuurlijk een beetje heeft. Daar denk ik dat het echt goed zou zijn als Nederland het zou zeggen. We doen even een pauze. En nou, we hebben het
dat
vaker...
hoeft geen 8 jaar
nee,
te duren.
Nee. En, en dat met alle respect voor Rick McCollum, maar die doet het nu 22 seizoenen plus een bonusseizoen. Dat die ook zegt, ik ben op leeftijd. Ik ga de stok aan iemand anders overdragen. Diegene krijgt een jaartje extra. Even pauze. En dan gaan we het programma gewoon wat nieuwe energie geven door in 2025 terug te komen. Ik ben voor, zeg
ik
maar.
Ik ook. Kijk, ik ben ook groot fan van de GTA-serie op de PlayStation. Maar de laatste kwam inmiddels alweer 10 jaar geleden uit. En we moeten nog wel 4 jaar wachten op de volgende. Maar het is niet alsof ik dat dan niet meer ga spelen.
Nee, dan weet juist je gewoon, wel. Dat komt precies. En daar heb ik zin in. En dat wordt ja. weer fenomenaal.
Ja, je kunt prima. Tuurlijk, eerst denk je, oh jammer. Maar daarna denk je ook al, oh ja, dan gaat er misschien dus wel wat meer liefde weer in de eerstvolgende 2, 3, 4, 5, 6 seizoenen die daarna dan komen.
Maar ik kan me ook voorstellen nu in België dat dit gewoon echt een goede motivator is om echt een knaller van een 11e seizoen te maken. En daar echt alles in te stoppen wat ze heeft. Ja, er zijn dus ook opdrachten gesneuveld bijvoorbeeld.
Zeker.
Dus die kun je misschien hergebruiken. Wellicht zijn er bepaalde molacties nog niet helemaal goed uitgedacht of uitgevoerd door Uma, omdat dat niet meer kon, omdat niet voorbereid was of niet gebriefd was.
Nou ja, dus de doos van Pandora.
Ja, bijvoorbeeld.
Schuif hem erin, staat want nog ik wil steeds, het weten.
Die staat nog dit, steeds heel veel voor in de garage.
De doos van Pandora wordt zo'n soort fanmythe dat in seizoen 20, in nou wat stops 2048, denk ik, dat nog steeds de mensen zijn die
als,
over
met
de
als
doos...
presentator de zoon van Gilles de Koster.
Precies. En dat dan mensen het nog steeds over de doos van Pandora hebben. Dat Travis van der Wel met zijn vrienden in de podcast zo Trust Nobody...
De doos hè, van Pandora.
Ja,
zo,
ja, daar hadden mijn ouders het nog over. Dat, ja. Ja, dat denk ik echt dat het wordt. Denk dat we er nooit meer iets van gaan horen.
En over dat dit het laatste seizoen was, zal altijd gissen blijven. Ik denk niet dat ze het gaan toegeven. Bij
hoeft ook niet. Mythes zijn prima om te hebben in de wereld van de mol.
Dat is wel waar.
Ik werd vandaag nog op de hotline geconfronteerd door een luisteraar die alles aan het terugluisteren is. Dat ik de extra afleveringen vooral. Dat ik dus in een aflevering over oude hints ooit heb gezegd dat ik niet geloof dat Roeland Fernout ooit de mol was. Nou, daar ben ik wel inmiddels ook van teruggekomen, hoor. Ja. Dus dat die was echt wel de mol, hoor.
Ik heb Costa gekeken. Ik moest mee.
Arme jij.
Daar zit hij in.
Ja.
Nou, nu weet ik het helemaal zeker.
Ja?
Ja, hij laat daar die hele kroeg failliet gaan maken. Ja, dan ben je wel de mol.
Bedankt voor deze spoiler. Ik wil nog heel graag naar Costa met Nellekes dramen.
Dit is de trailer.
Ik heb dit de trailer toch niet gezien?
Ja. Unit gaat failliet.
Ik dacht dat
het is een Nederlandse romcom film. Je kunt gewoon precies. Er is een probleem. Er is een oplossing. Problemen tijdens de oplossing. Het lukt. En dit is zeg maar het scenario.
En komt Daan Schuurmans weer proppen, toch?
Nee, die zit er niet in. En het scenario is van een vriend van de show, Diederik Jekel.
Oh, ja. Heeft hij het geschreven?
Ja.
Wat cool.
Schrijft hij tegenwoordig ook al films?
En dan ook nog Costa.
Die man kan
van
echt alles.
Wetenschapper via RTL Boulevard. Afgegleden naar het schrijven van Costa. Tussendoor is hij nog vierde geworden bij de mol. Ook,
dus. Maar zit nog wel Keurt Rogiers? Nee. Als we het toch over Vlamingen hebben, nee. Dat is toch de mol? Ook
nee.
niet.
Nee.
Die presenteert tegenwoordig Lego Masters.
Dat wel. Maar ja, dat is toch anders dan Costa. Shoshina Verbaan?
Nee.
Katje Schuurman?
Ja, die wel.
Oh, dat is hem wel.
Ja. Gelukkig. Maar goed.
Er is nog iets gebleven.
Hey,
Katje
ik dacht dat wij naar Doctor Strange en de Universe of Madness... Nee, de Multiverse of
Spoor
Madness
ook even anders.
Nee.
Op een gegeven moment loopt
hij dus. Stop. Die wil ik echt nog heel graag zien.
Ik wil even terug naar het begin van het seizoen, naar aflevering 1. Volgens mij moeten we even de molacties van Philippe gewoon gaan bespreken. Dat is natuurlijk gek. We hebben 2 mollen, dus ook 2 blokjes molacties die we moeten bespreken.
Dat doen we met een bumpertje.
Een leuk bumpertje wel.
Leuk bumpertje.
Komt uit een andere podcast volgens mij, maar prima bumpertje.
Ja, dat is toch goed?
Ja, leuk bumpertje. Ik hou van treinen.
Zitten.
In ieder geval, de eerste opdracht is een opdracht waar Philippe echt heel veel zin in had. Maar die voor hem ook wel spannend was. Want hij moest meteen, vanaf het eerste moment dat hij in het spel zat, gaan mollen in your face. En we zagen daar ook de mol zoals je hem wil zien. Brutaal met drie kandidaten om hem heen een molactie uitvoeren. Ik dacht echt, wauw, als hij gewoon goed in zijn vel had gezeten de rest van het seizoen, was het volgens mij prima een brutale mol geweest.
Maar dit inderdaad ook in combinatie met die eieren waar we het zo over zullen hebben. Hij durfde het wel. En als hij dat zelfvertrouwen inderdaad had vastgehouden, dan denk ik wel dat hij echt wel een leuke mol was geweest.
Je ziet gewoon wat wij al vermoeden. Een verschil tussen aflevering 1 en 2.
Ja.
En daarna aflevering 3 en 4, waar hij nog wel wat molt. Maar of het lukt niet, of het gaat niet, of hij durft het niet meer. Of...
Hij komt op de verkeerde plek terecht en dan zien we niet eens... ik loop steeds op de feiten vooruit, maar dan zien we hem niet eens meer in de molacties terugblik. Dus daar heeft hij inderdaad al gewoon niks gedaan.
Chronologisch dan maar?
Ja. Ja.
Word jij blij van, hè? Zeker. Jij fijn.
Nou, wat ik ook slim vond toch niet van hem... Jawel, bij aflevering 1, opdracht 1.
Oh, fijn.
Ja, ik pak hem even netjes chronologisch op. Ja, naast die roosjes opeten en dat toegeven... en terwijl hij er ook al een paar heeft weglaten verdwijnen. Gaat lekker hier. Heeft hij dus ook slim nagedacht over wie op welke plek stond. Hij heeft Nelen goed ingeschat. Want die pakte inderdaad die vrijstelling die geen vrijstelling was. Maar hij heeft ook de Jens en Manu die... Spaans spreken onder de grond gestopt.
Misschien ook wel Frans. Ja. Onderschat ze niet.
Nee, de meeste Vlamingen kunnen wel enigszins Frans.
Ja. Dat is hadden waar. We al gezegd dat de meeste Walen niet per se...
Ja, daar hebben we het al over gehad. Ja, ja.
Okay.
Maar goed, die stopt hij onder de grond. Zodat zij niet hoeveel kinderen hebben. Deze mensen die tip niet kunnen ontcijferen. Dus daar heeft hij gewoon echt lekker invloed gehad op de opdracht. En ja, zijn doel was natuurlijk om die bom niet te laten ontploffen. Nou, dat is geslaagd. Ik vond het wel grappig dat hij niet wist dat Jens kwam.
Nee, ik denk dat dat ook wel goed is. Want dan blijf je daarin nog enigszins verrast, ook echt verrast.
Ik kan me voorstellen dat je dat inderdaad ook liever wil. Dat je niet, je moet weten dat er een eregast komt met een bom en zo. Maar ja, je moet natuurlijk ook acteren anders van... Oh Jens, oh nee!
Het laat ook zien dat een mol wordt gebriefd op dat wat hij moet weten... om zijn rol te kunnen uitvoeren. Maar vooral niet op meer, omdat het alleen maar een averechts effect... kan hebben. En dat vind ik wel echt sterk. Want voor hetzelfde geld, inderdaad, krijgt de mol letterlijk alles al voorgekauwd.
Ja, en wij hebben nog wel eens een handje ervan om te zeggen, de mol weet natuurlijk dit en de mol weet natuurlijk dat. Want het is niet altijd volgens mij helemaal zo, inderdaad. Ook denk niet eens soms door de makers, maar ik weet ook dat er mollen zijn geweest die hebben gezegd, ik wil dat allemaal niet weten. Want dan vind ik het veel moeilijker om te acteren. Bijvoorbeeld, we hebben ook wel eens, de mol weet wie er een rood scherp krijgt. Nou, volgens mij weet de mol dat meestal helemaal niet. Want wat heb je daar nou aan? Dat je daar zit en dat je weet wie een rood scherm krijgt. En je wilt juist verbaasd kunnen zijn dat er iemand naar huis moet.
Ja. Precies. Wat de mol wel weet is hoe ballonnen kunnen knappen met een cactus.
Dat wist Nelen de niet-mol ook.
Ja, het punt is natuurlijk wel dat we heel leuk zien dat hij eerst laat die Nelen het verpesten dan zelf. Maar de laatste, de 1500 euro,
die zie je niet.
Mijn aantekeningen is opdracht 2. Doel, zoveel mogelijk ballonnen kapot. Is namelijk zoveel mogelijk tips. Werd geholpen door Nelen. Laat wel zelf toon afgaan. Maar hallo, Jens dan?
Nee, maar dus... ik heb letterlijk toen in de podcast gezegd... als je het iemand anders fout ziet doen... moet je het zelf als mol niet overnemen om het vervolgens goed te doen.
Nee, precies.
Dan moet je gewoon diegene het weer laten doen.
Ja, en volgens mij had hij best Jens ook fout kunnen laten loodsen. Een beetje Nelen
laten
doen.
En
ja,
dan
zelf nog een beetje. Precies. En dan heb je met z'n tweeën en dan zeg je... ja, het was echt heel moeilijk. Ja,
over
dus
dingen
dat,
die we niet hebben gezien gesproken. Opdracht 3, de vloer is Nelen, lava, hebben we ook niet gezien.
Maakt ook niet uit, ging niet echt om geld.
Nee, uiteindelijk niet. Maar er zijn drie kandidaten in het hokje beland die nog een vraag hebben kunnen fout antwoorden of daar ook eventueel tijd hadden kunnen rekken. En geen
maar die
van de kandidaten was Philippe.
Geld op kunnen leveren, die vragen.
Ja, zeker. Ja. Maar het ging om 200 euro en het heeft niet gedaan. Maar het is wel gek dat Philippe niet een van die mensen is geweest.
Ik zou denk ik hier als mol ook niet als eerste of tweede. Dan is het meteen... Ik zou liever als vierde of vijfde...
Ja, maar we hadden toch gededuceerd dat hij als vierde probeerde...
Precies.
Bij het hokje te komen, maar hij viel van zijn stelte
niet.
Af.
Ja, nee, maar dat kan gebeuren, dat iets niet lukt.
Ja, maar ik ga ervan uit dat hij een maand lang stelte heeft gelopen iedere dag een stukje. Nou, die paar stelten van
dat
de productie
zo was,
heeft...
Op een lavavloer.
Precies.
Dat zo was, dan hadden we dat gezien, denk ik.
Precies.
Opdrachten, één van de tweede aflevering is de kookopdracht. Nou, daar had hij een heel duidelijk doel.
Die zat na de LSD-opdracht. En voor de MDMA, ik weet niet eens, denk je nagaan. Zo slecht zit ik in de drugs.
Maar het was wel echt een molactie in de categorie je komt ermee weg om het in je face te doen, want het had echt een ongelukje kunnen zijn. En je verpest meteen de helft van het geld van de opdrachten mee. €1500. Perfect.
Ja, dat is toch top?
En hier zag je heel even wat we dus de rest van de aflevering misten. Dat Toon dit ziet en zich voor zijn kop slaat en zegt, dit was recht onder mijn ogen.
Mijn gezicht.
En dat zijn de momentjes die je wil. Dat iemand, een kandidaat, daar verbaasd is over een molactie, of nog even wat extra info geeft. Van, nou, ik heb daar naast staan kijken en ik was er helemaal van overtuigd dat dat expres was of per ongeluk. Of dat... En dat zat er dus bij Philippe een klein beetje in, omdat ze er samen naar keken. Maar wel veel minder, omdat er veel minder tijd was. En later bij Uma natuurlijk helemaal niet. Maar goed, dat terzijde. Dit was een prima molactie. Het duurste gerecht verpesten. Ja. En het zo doen dat iedereen zegt, ach, wat is die onhandig, hè?
Ja. Bij de schattenjacht ging het iets minder met ons Philippe. Niet dat die opdracht succesvol is geëindigd, maar er was geen enkele invloed van Philippe in het laten niet laten slagen van die opdracht. Hij zat ook in de groep met de liedjes waar we dachten, nou, als
één
ding is wat je als mol niet wil, is het daar terechtkomen.
Nee, maar ik snap ook dat het daar niet over gaat in zo'n reunieaflevering. Maar niet alleen hier, maar ook gewoon echt op veel plekken zat hij op de verkeerde plek. Dat hebben we toen... Hebben we het daar al over gehad? Maar ik dacht, misschien gaan ze daar nog iets van zeggen.
Ja, ze hadden het natuurlijk best wel kunnen zeggen. Want wij hebben toen gezegd dat het waarschijnlijk zo is dat het hem niet lukt in deze groep. Dat heeft hij wel gezegd. Ik ben lief en zacht. En in
ik
deze
kan mijn spel
groep,
niet spelen op die
precies,
manier.
Precies, ik krijg hem in deze groep lukt het me niet. En dat heb ik geïnterpreteerd als het lukt hem onder andere niet om op de juiste plek terecht te komen. Omdat er blijkbaar anderen zijn die de verdeling doen voor je. En die dan... Ja, al heeft ingezet in die eerste dagen op het lieve, zachte Philippe zijn. En dan valt het op als je in één keer naar voren stapt en zegt... Ja. Nee, ik wil per se, weet ik veel, bij de kruiswoord puzzel of zo... Omdat je dan meer invloed hebt op het duelleren met de piraat of zo. In ieder geval niet bij de muziek. En als je dan bij de muziek staat, dan wil je daar iets fout doen. Maar dat lukte hem weer niet, omdat de rest gewoon te goed was. Want die wisten gewoon al die nummers, ja... Dat is ook lastig.
En sowieso, als je het lieve, zachte Philippe bent... en dat is jouw rol in de groep... dan kun je als mol ook bij die partneropdracht... niet gaan mollen door zelf te zeggen... ik wil niet met deze partner door... of zo lastig te zijn dat je partner zegt... nee, sorry, ik wil echt een andere partner.
Maar zeker, want die klik was er gewoon.
Ja, ja. Anke en Philippe, Philippe kon denk ik niet vanaf het begin van volhouden... nou, ik vind het eigenlijk echt niet lekker met jou. Ik wil eigenlijk een andere partner of zo. En ze hebben toen ook heel goed... aangepakt. Zij hebben het toen statistisch ingevuld. Niet willekeurig. Zo, dat hebben we straks
maakt
bij
dus
dat...
niet uit, hè, want dat was de mol. Maar de aanpak bij hun maakte het
nee,
dus
maar voor,
niet
voor Anke was er geen reden om te zeggen...
Nee,
je kan ook
manier.
Zeggen, ik doe als mol... ga ik me heel irritant gedragen, zoals Manu deed... zodat je hoopt dat die ander dan zegt... ik wil niet meer met jou. Snap je? Maar dat heeft hij ook niet gedaan.
Ja, en
hij is met haar meegegaan in die aanpak.
Precies, en dat Anke en Philippe een prima duo waren... maar dat er niet gemold werd in dat duo... zagen we bij de opdracht daarna met de Spaanse zinnetjes. Die opdracht was ook in deze reunie... in geen velden of Spaanse wegen
wacht heel
te
even,
bekennen.
We spoelen heel even terug... en je hoort hier een fragment uit de reunie van deze opdracht.
Ja, dat was het.
Was mooi.
Ja,
ja.
Ik vond het kort wel.
Was kort.
Maar
ja,
toch,
dat krijg je.
Alle molacties zaten erin in het fragment, dus dat is op zich prima. Sowieso, ja, had bij de duik moeten zitten.
Tuurlijk.
Of in de hotelkamer.
Ja, hotelkamer, dan heb je invloed op allebei.
Ja, maar wat we eerder zeiden, het is wel lastig dat je in de hotelkamer, zoals we vaker is,
ja,
het niet
ik
alleen
toen
doet.
Toen hotelkamer, vind ik nu nog steeds.
Ja, maar dat
nee, maar
je,
het is voor het
er staat wel iemand naast.
Dan lijk ik een keer standvastig, is ook wel eens lekker.
Maar als je dan hier terechtkomt, want ik snap heel goed dat er misschien niet lukte. Maar dan had je toch meer zinnetjes gekocht, want ze konden zinnetjes kopen. Ze hebben een half uur gewacht tot ze de eerste sms'je kregen.
Ik vind eigenlijk, we moeten hier ook, in principe moeten we stoppen met dit beoordelen. Want het ging hier al,
ging hier al
niet goed met
ja.
hem.
Nee,
dus we
waar.
Kunnen wel de hele tijd zeggen, dit heeft hij fout gedaan. Nee, dat is ook zo, maar het ging gewoon niet meer.
Nee, precies.
Ja. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld bij de raketlancering, snap ik dat het niet lukte. Ik denk zelfs als hij helemaal goed in vorm was geweest, heeft hij daar gewoon pech gehad. Hij had een tactiek
zeker.
Die gewoon niet gelukt is. Omdat hij onder andere door de intelligentie van Sven en het feit dat Jens... heel duidelijk die maanlanding had geleerd.
Ja, er was nog maar één ding over en dat had hij niet geleerd. Ja, dan ga je dan niet staan roepen, ik wil dat doen.
Eén ding wel, in die opdracht, opeens hoorden we daar... dat er maar twee mensen vragen mochten beantwoorden in de voice-over van Gilles. Ik wist dit niet.
Nee, nu het zegt, maar ik bedenk me dat pas nu. Precies 7 seconden geleden.
Vind ik toch opvallend.
Ja, dat is wel opvallend. Waarom was dat?
Ja, dat weten we niet. Ja, nou komen we in aflevering 4 terecht. De aflevering dat Philippe uiteindelijk naar huis ging. Maar waar hij nog een laatste molactie zou doen. En ja, we zien dat gewoon wel echt de domme pech is geweest.
Ja, misschien dat je hebt... En ik dacht dat toen al, maar ik dacht... misschien heeft hij gewoon die punaise niet diep genoeg ingestoken. Maar wat je ziet, is dat die punaise die zit er diep in. Je hoort zelfs... Maar luxe wielrenfietsen van tegenwoordig, die hebben banden. En die banden, daar zit een soort vloeistof in.
Oh, dus geen lucht, maar ook, vloeistof maar, en lucht.
Ook vloeistof. En als er een gaatje is, dan vult die vloeistof dat gat weer. En ik ben bang dat de makers te luxe wielrenfietsen hebben gehuurd met te luxe banden. En dat gat gewoon weer is gedicht door de vloeistof in die tubus. Uiteindelijk zit er nog steeds een gaatje en dan loopt het super minuscuul langzaam leeg.
Ja, maar je kan gewoon doorfietsen.
Het is vooral voor de echte wielrenners, als je geen reservewiel bij hebt, dat je in ieder geval nog thuis komt. En dan moet je hem alsnog vervangen.
Ja.
Maar in die kilometer of die 500 meter die hij nog moest fietsen,
ja,
ze gaan dat soort wielen pas leeg als je er met een steen op klapt en er zo'n gat in zit van een cola dop groot, zeg maar. En een punaise dingetje. Ja, dat gaat gewoon automatisch weer dicht.
Ja, ik las ook op het wieisdemol.com forum de theorie dat dit een sabotage was die de makers hebben toegevoegd. Eigenlijk met het idee om Philippe even een opsteker te geven. Om een hele duidelijke actie die dan gaat lukken. Die hij dan uit kan voeren en dat hij dan weer wat zelfvertrouwen heeft gekregen. Ook omdat, dit is duidelijk niet voorbereid, want je hoort in de mol-briefing dat hem daar ter plekke wordt verteld. Hier heb je een punaise, denk je dat je die in dat wiel kan doen? Misschien was er eigenlijk een andere manier van de opdracht niet doen laten lukken bedacht. Maar ja, helaas werkte dit volkomen averechts. Want ja, in de montage zagen we dat het eigenlijk hierna echt gewoon bij Philippe duidelijk was, dit gaat niet meer. Ja,
tijdens het knutselen is dat zelfs Anke vraagt,
ja, gaat
ben je
het
wel
met
een beetje oké?
Okay, ja.
Wat ik wel interessant vond hieraan is wat we nu in beeld zagen van die hele molactie in vergelijking, ook al is het een mislukte, met wat ze in de uitzending hebben gezien. Dat is wel iets wat me aan het denken zet, waar je op moet letten. Want we hebben gezien dat Philippe stopte.
Ja.
Dat ook de voice-overs is over zeggen. En dat hij dan heel moeilijk nog uiteindelijk naar bed fietst. Het enige wat we hebben gemist is het moment dat hij prikt. Alles daaromheen hebben we gezien. Nu was het een mislukte actie, maar we wisten wel dat er een molactie mogelijk zou zijn met een punaise. Het geeft wel aan hoe je heel veel kan laten zien zonder dat je iets laat zien.
Ja.
En dat stoppen was dus onderdeel van de molactie, maar zo die link leg je niet als kijker. Dat vond ik wel een soort interessante, dat ik dacht, is iets met hoe die montage werkt en hoe je ernaar moet kijken, wat hier heel goed naar voren kwam.
Ja, oké. Ja,
we onthouden voor volgend jaar.
Ja?
Ja.
Ja, en dan hebben we, het werd al genoemd de dragshow, daar hebben we wel beelden van gezien. Nog maar eens de herhaling van hoe Philippe daar gewoon er wel echt
doorheen zat.
Toen schijnt hij dus, we hebben dus gezien dat hij toen naar huis ging. Ik kreeg heel mooi uitgelegd dat Philippe toen het spel heeft verlaten. Had ik ook wel graag in het seizoen al een keer willen zien. Dat we wisten dat er een andere mol kwam en zo. Maar goed dat we het nu in de reunie hebben gezien.
Dat is wel fijn.
Het zat oprecht in aflevering 4 beter, vond ik, dan hier.
Zeker.
Hier leek het
maar
een beetje
heb je minder tijd.
Ja, tuurlijk. En ze hebben het verhaal ook al verteld natuurlijk. Maar ik vond het wel toch wel weer schrijnend om te zien. En dat hoor je straks ook bij de verdenkingen. Dat hij gewoon echt niet verdacht werd. En mensen het echt niet door hadden dat hij aan het mollen was.
Maar dat was hij ook al twee
Nee, maar ook in het begin niet.
Nee, toen dus, ook niet. Nee, dus, dat klopt.
En dat hij dan dat het dan toch het niet uit zijn hoofd gepraat krijgen.
Ja,
dat hij denkt, nee, maar iedereen heeft het gezien. Iedereen weet, het staat op mijn voorhoofd geschreven. En we horen dit van elke mol, hè, dat je dat idee hebt dat het op je voorhoofd staat. Maar dan moet je dus overheen kunnen stappen en denken. En vaak gebeurt dat ook wel, doordat je dan praat met de makers en hoort, oeh, ze verdenken me niet. En als je dat dan twee keer hoort, dan denk je, oké, dit komt goed. Maar blijkbaar, ja, door die hele debacle met Bert, wat dus ook weer met een sisser afliep, dankzij Uma, is hij gewoon helemaal ontspoord en kwam hij gewoon niet meer terug op het juiste pad. Dat vind ik echt nog steeds heel jammer.
Weet je wat het mooie is? We zijn nu aangekomen bij de tweede mol van deze serie. En dan gaan we dus naartoe met een ander bumpertje dan net. Nou, dat is toch leuk?
Ik vond dit bumpertje leuker.
Nog leuker?
Ik vond het een leuker bumpertje nog.
Was het de Telekids podcast?
Ja.
Ja, dat dacht ik al wel. Ja,
ik denk, ik heb toch mijn hele podcastarchieven heb ik erbij gepakt.
Lekker zeg.
We zijn inmiddels bij aflevering 5, halverwege het seizoen. De mol is gewisseld. Nou, dat moest ook nog allemaal een keer uitgelegd worden. En het blijkt dat Uma toch best wel goed de best heeft gedaan als mol uiteindelijk. Ze heeft gewoon best veel gemold. Alleen door die montage zoals je nu gezien kreeg, kom ik ook achter hoe weinig opdrachten er nog gespeeld zijn. Vond ik. Dat ik dacht, ja, als dit nou een heel seizoen was geweest met Uma als mol, was het prima geweest. Maar nu heeft ze te weinig. Ze heeft genoeg gemold op zich binnen die opdracht. Maar ik had echt zoiets van, ze heeft te weinig plek gehad om überhaupt te mollen. Omdat het zo snel weer voorbij was.
Ja, zeker. Het waren ook niet. Het waren niet de opdrachten waar je heel opzichtig kon mollen. En op momenten dat het wel kon, zat ze daarvoor niet op de goede plek. En mag ik al naar het plein?
Nee, we beginnen bij het waterpark.
Oké.
Ja. En daar heeft Davy gemold en niet Uma.
Ja, precies.
Ja, Uma was wel ontzettend aan het klooien op die glijbaan. Dat was steeds degene die miste als ze een woord gingen maken. Die kwam steeds later en de timing klopte niet. Dus op zich heeft ze daar ook goed gedaan. Maar
zeker.
Ze vertrouwde natuurlijk vooral op Davy inderdaad. Die lekker kokertjes heeft lopen wisselen.
Ja, wat fantastisch is, vind ik, is dat Davy die koker van €500, die eerste, bij die Anaconda heeft gewisseld. Bij die waterrivier, die bandrivier, waar Jens en zijn vriendin later op moeten. Waardoor ook die €500 uiteindelijk niet wordt ingeleverd. Niet alleen qua bedrag, maar waardoor ook in verdenkingen. Mijn verdenking ging toen heel erg naar Jens en Marie-Sophie.
Ja.
Die Marie-Sophie ook nog eens 1000 kokers binnenbracht. En er zat niks van 500 of 1000 euro tussen. Die dynamiek die daar ontstaan is door zijn actie is perfect. Ik hoop dat hij het zelf heeft bedacht en het niet specifiek gebriefd is van, je moet ook even bij die €500 bij die opdracht verwisselen.
Ja, maar dat is natuurlijk wel gebeurd. Want hij komt binnenvliegen op woensdagmiddag.
Ja, precies,
en op donderdagochtend moet hij dit doen.
Ik hoop gewoon dat hij het zou gewoon mooi zijn als hij het zelf heeft bedacht.
Ik vind het al knap, want hij zegt ook, ik heb de blaren op mijn voeten gelopen. Want dat is best een groot park. En je moet dus elke keer weer terug naar die Anaconda als je weer een 10-euro koker hebt gepakt. Om het te wisselen met die €500 koker. Want je moet het wel 3 keer doen. Want anders dan pakken ze heb je nog steeds een kans dat zij €500 pakken. Dus je
dat
ziet hem daar ook 3 keer naartoe snellen. Dus,
en bijna echt gesnapt door Clemens. Want hij praat ook nog in de camera. Het is een GoPro'tje volgens mij. Zo praat hij echt in van, ik heb die nog even verwisseld. En dan loopt hij de hoek om, terwijl hij dat zegt. En dan staat Clemens daar, die, als hij zijn oren gespitst had, heeft hij het gehoord.
Nou, en het schijnt, dit heeft Sven op Q-Music gezegd. Maar we hebben hier
was
niks.
Was dat een interview?
Dat was een interview. Maar dan
luistert ook al
ik
interviews.
Ik luister ook interviews, ja.
Wauw.
Maar daar hebben we niks van gezien in deze aflevering.
Q-Music België.
Maar het schijnt dat Christophe, de broer van Sven. Ja, Q-Music België.
Ja.
Dat Sven dus van Christophe heeft gehoord dat Christophe Davy kokers heeft zien wisselen. En dat hij daarom uiteindelijk op Uma terecht is gekomen.
Maar daarom heb je dus een reunie nodig waarin de nagepraat wordt.
Precies, dan kan Sven dit zeggen.
En waar zelfs vind ik bijna dat er een losse partnerreunie had mogen zijn om dit even allemaal na te bespreken.
Ja, dan kan de vriendin van Bert het even hebben over Sef en wie waren er allemaal nog meer?
Stan.
En Peter. Ja.
Peter?
Ja,
Sven.
Ze bedoelde Sven, maar ze noemden hem alles.
Ja, dat
behalve
weet ik.
Sven.
Ja. Peter heeft ze echt niet gezegd volgens mij.
Nee, dat
mij.
Weet ik.
Hoe kom je nou bij Peter?
Swats.
Zo heet jouw vader.
Ja, daarom. Ja. Is toch heel raar?
Nee, is toch niet raar?
Is toch een mooie naam?
Zeker een mooie naam. Opdracht 2.
Wel mooi dat Peter de naam Elger heeft bedacht. Van zeg maar de, nou, misschien niet de meest voorkomende naam in Nederland, naar
de minst
één iemand die zo heet.
En ja, mijn moeder heet Paula, dat is ook niet echt een bijzondere naam.
Nee.
En zijn zus heet Judith. En toen bij zijn broer ging het mis, die heet Tibor.
Ja,
ging niet mis.
Ging hartstikke mis.
Nee, is hartstikke leuke naam, Tibor.
Oké.
Okay. Hele mooie Hongaarse naam.
Sorry Tibor als je luistert, maar ik vind je wel een leuke gast, maar geen leuke naam. Sorry.
Dus hij had een Hongaarse naam en toen dacht ik bij jou, ja, we kunnen hem of goulash noemen of Elger.
Ja.
En toen werd het Elger.
Ja.
Dat is wel fijn.
Ja, alles goulash, ook een prima naam. De opdrachten waarin het om afschieten gaat, daar heeft Uma last van het feit dat ze halverwege het seizoen de mol is geworden.
Ja, want zij kon met geen enkel goed fatsoen voor geld gaan.
Nee.
Dat past er
niet
gewoon
zonder
niet
op te vallen in
nee,
ieder geval.
Nee, precies. En ze was net nog maar de mol. Dus ze zegt ook terecht, ja, ik heb gelukkig bij het waterpark, blijkbaar ben ik niet opgevallen. Ik heb het vertrouwen gekregen van de kandidaten, dus ik mag nu voor een hoog bedrag gaan. Dat is al fijn gelukt. Maar dan moet ik hier vervolgens denk ik ook niet al mijn glazen ingooien door voor geld te gaan. En ze zegt terecht ook, het is best een groot risico, want als ik dus niet afgeschoten word, dan heb ik geld in de pot gespeeld. En dat kan ik helemaal, wil ik absoluut niet. Dus ik speel het als mol op safe. En ik ga voor de pas vragen.
Maar ik vind het wel mooi, ze zei wel letterlijk, de mol zal altijd voor geld gaan bij deze opdracht.
Ja.
Behalve nu. En dat is ook wel, ik had ook zoiets van, de mol kiest wel voor geld, Jens of Anke. Alleen, je moet er zoveel lagen verder denken van, wacht even, er is een uitzondering op deze regel en die heet Uma, want die gaat altijd voor jokers of voor pasvragen, zoals ze in België heten.
Of voor de vrijstelling in de aflevering 1.
Zij, zeker, we hebben nu gezien ook dat zij elke dag eigenlijk 5, 6, 7 minuutjes met de makers had, zeg maar, 1 op 1. Misschien nog heel kort bij zo'n rat, bij zo'n sprong, dan even nog kort een onderrondje, maar heel veel meer was het niet.
Nee.
En dat je dan zelf al die lagen in je hoofd nog moet uitwerken. Ja, ik vind dat wel echt heel knap.
Maar je zag ook in die biechten, dat vond ik heel leuk, dat ze, zodra ze de opdracht uitlegde, begon bij Uma meteen de radartjes te draaien.
Ja,
en dan
begon
ze meteen,
ja.
Oh, maar dat is heel goed, want ik straks met dat poetsen bij die Groundhog Day aflevering, dat ze zegt, oh ja, nee, maar ik ben echt een perfectionist, dan ga ik dat doen. Dan ga ik inderdaad elk plooitje van dat heilig beeld ga ik poetsen. En
ja.
Op die manier ga ik dan tijd rekken.
Ik kan je vertellen, dat
heel eng.
Ik wou zeggen dat we daar zijn aangekomen, ja,
nee,
bij
zeker.
Die tijdlusopdracht.
Maar ik vind dus alsnog, we hadden het net over brutale mollen, toen mocht ik van Elgen nog niet naar het plein.
Nee.
Nu wel, want ik snap heel goed dat ze haar daar, dat ze met deze uitleg van ik ben heel perfectionistisch, dus dan, we weten nog steeds niet hoe ze daar terecht is gekomen, wie die groepjes hebben gemaakt. Maar dat zullen de makers dan wel hebben gedaan om haar daar neer te
zetten. Nee, dit weten we wel. Dit was
wel?
Een hele discussie in de auto over of je
kon incasseren.
Ja,
dat klopt, ja.
Ja.
Maar ik had toch als mol op het plein willen staan. Omdat je daar achter een, daar kun je net even wat brutaler nog te werk gaan.
Ja.
We hebben wel veel molacties van haar gezien, maar niet heel veel echt in de groep, in de camera kijken, waar wij toch ook van houden.
Ja, nee, dat is inderdaad niet, nee.
Wat ook niet altijd hoeft, want het werd ook wel een
nee,
trucje.
Ze,
maar
ze zei ook, ik ben gewoon heel erg kandidaat aan het spelen. Dat is denk ik haar tactiek geweest, waardoor ze er ook niet de hele tijd uitstapt,
ja.
En in de camera gaat kijken. Ze is gewoon, ze speelde, toen ze kandidaat was, speelde ze dat ze de mol was. Daarom is ook dat fragment van, ja, ik ben de mol, wisten jullie dat nog niet? Toen zei ze, ik doe gewoon dat ik een mol ben. En nu draaide het voor haar gewoon om. Waardoor haar gedrag dus ook niet veranderde.
Nee.
Want het was alleen andersom. Ja, ja, bizar. Maar ja, ik denk dat het niet heel veel uitmaakt qua molacties. Waar je daar zat en waar ze zat, heeft ze het gewoon goed gedaan. En ook gewoon, dat vind ik dan wel weer een leuk detail, dat ze dan zegt, ik trok speciaal een nieuwe broek aan. Omdat ik wist dat ik 10 mailbommen over me heen zou krijgen. Of 8 zijn er uiteindelijk geworden. En dat dan toch van die kleine dingetjes zijn, dat je dan tegen kandidaten kan zeggen, ja, ik had echt net een nieuwe broek aan, die is helemaal naar de haaien, die kan weg. Ja, er zijn toch kandidaten die dan waarschijnlijk denken, nou, dat zou de mol niet doen.
Ja, ze was, denk echt, als ze gewoon vanaf het begin de mol was geweest, we gaan er nog evalueren natuurlijk, ja, maar dat doen we
klinkt
lekker
echt blijkbaar
in,
als een dreigement,
in deel B, maar dat het was,
je?
Het was
nog
echt
even lekker, even
ze was echt goed molmateriaal, omdat ze echt snapte hoe dat spelletje ook buiten het puur saboteren. Ze snapte zo goed hoe dat werkte. En ook, nou, dat zien we ook bij die bananenquiz, vind ik. Haar soms reacties als kandidaat op iets wat er gebeurd is. Als bijvoorbeeld Gilles toch uitlegt dat het echt Bert?
Ernie is.
Ernie was met de banaan in
zijn oor.
In zijn oor, niet
ja.
Bert. Dan zie je er oprecht reageren van, dat was toch andersom, ik snap het niet. Terwijl dat was een heel bewuste en goede molactie. Alleen jammer dat ze te laat binnenkwam. En dat is wel, ze heeft nog steeds daar geen geld op gehaald. Maar ze wilde bij die bananenopdracht echt goed mollen. Maar tot 2 keer toe. 1 keer mocht ze niet scannen van de rest. Nou, op zich prima, want dan is hier wel geen geld opgehaald. Maar ze had zo graag die banaan willen scannen van Ernie, Bert. De bananenvraag.
Ja, alleen ja, daar was ze afhankelijk van de rest. Want het was gewoon wel duidelijk, die afstand ging je nooit halen als er niet een banaan in het net geschoten wordt. Maar je kan niet en de vraag beantwoorden en bananen in netten schieten. Dus ja, je moet erop vertrouwen dat ze dat lukt. Nou, deze prutsers konden er niks van. Dus
we hadden hier inmiddels,
helaas,
als we wisten dat Uma de Mol was op dat moment, ook kunnen weten dat Anke er bovenop zat. Want beide vragen heeft ze met Anke gedaan. Die zat op dat moment, zat ze volgens mij in de modus, volgens mij is het Uma. En ik laat haar niet meer los. Ik ga gewoon continu in de nek hijgen. En dat heeft ze goed gedaan. Maar het heeft Uma er niet van weerhouden om door te gaan met mollen blijkbaar.
Nou ja, ze gooide anker van een klif en toen was ze er vanaf. Beste molactie ooit.
Ja, dat is wel waar.
Nee, precies. En dat vond ik wel echt heel erg leuk om te zien. En ik denk ook dat de makers daar heel erg blij mee waren, dat ze na Philippe, waar ze denk ik heel veel zorgen om hebben gehad, dat ze een mol hadden die gewoon elke biecht weer zat met, oh, dit is zo leuk, ik vind het zo leuk. En ook al was niet alles perfect gegaan, je zag haar gewoon stuiteren. En ik vind het zo leuk, ik vind het zo leuk, ik ben de mol. Dus ja, ik denk dat dat heel fijn was.
Ik denk ook wel dat dat zo is, omdat je hebt geen voorbereiding. Je wordt daar vrolijk van, je hebt geen druk, want je komt halverwege een keer binnen fietsen.
Ze zei zelf ook dat ze een betere onvoorbereide mol zou zijn dan een voorbereide mol.
Ja, dat geloof ik ook.
Ze is gewoon wat spontaner en wat improviserender.
Had ze een ander seizoen moeten meedoen?
Ja, yes, zeker.
Maar dat is wel, ik zat er dan nog over na te denken, maar dat is wel het grote verschil met de onvoorbereide mol Elisabeth en deze mol, is dat deze keer de makers niet voorbereid waren op het onvoorbereid zijn.
Nee, precies.
Dus al die briefings en zo, die moesten ze allemaal ter plekke nog. We hebben iets voorbereid voor Philippe, wat hij misschien wel geoefend heeft in Vlaanderen. Ja, dat kan dus niet. Dus er moet iets anders. Nee,
ja, maar ik heb dat nog even teruggekeken. Zoveel om te oefenen
was er niet.
Was er niet.
Nou ja, goed springen.
Er is een opdracht. Er is een opdracht verdwenen. De Agatha Christie opdracht, waar wij al het gevoel van hadden.
Niet iedereen leest interviews, hè. Je moet even context geven.
Nee, maar dit is geen interview. Dit is een berichtje wat Jules altijd op alle fanplekken deelt.
Hetzelfde.
Maar daar heeft hij dus verteld dat de opdracht met het schieten zat eigenlijk in plaats van de exit van Philippe. En dan de dag daarna in dat Catalina Hotel, waar hij dus iets vertelt over Agatha Christie, waardoor ik helemaal met samengeknepen billen op de bank zat en dacht, nu komt er een Agatha Christie opdracht. Die had er ook moeten zijn. Nou, die is gesneuveld. Misschien wel omdat dat een opdracht was waar je echt een andere voorbereiding voor nodig hebt, die je niet meer daar met Uma kon doen.
Ja, als je iets moet laten sneuvelen, laat je een opdracht sneuvelen waar de mol zich op had moeten voorbereiden in Nederland of België schijnt ze te wonen.
Ja.
Dat niet lukt. Lastig die land. Zullen we gewoon samen gaan? In ieder geval met Vlaanderen.
Ik wou het zeggen, ik wil alleen Vlaanderen hebben. Wallonië gaat dan naar Frankrijk, goed?
Deal.
Echt leuk. Krijg je Antwerpen bij Gent. Daar ben jij wel van, weet je,
zeker.
Sinds vorige week. Schijnt het een of andere verwijzing in de podcast zat die niemand. Met drie mensen begrepen. Ja. Maar prima.
Dat is ook prima.
We hebben één appje op de hotline gehad van iemand die hem begreep. En,
soms gewoon voor de connoisseurs.
Ja,
maar Gent is wel echt, los van jouw ding, is echt een leuke stad. Mag ik het even zeggen?
Ja, ongetwijfeld. Leuke
stad. Zullen we een keer naar Gent gaan?
Laten we een keer naar Gent gaan.
Daar heb ik zin in. We komen bij alweer aflevering. Moeten we nog iets zeggen over klifspringen? Wat ik zelf wel goed vond, is dat ze, en daar heb ik helemaal niet over nagedacht, Manu heeft geprobeerd bang te maken extra door te doen alsof het heel eng was.
Ja, vond ik ook wel een goeie. Kijk, aan de
andere, is gelukt.
Ja, en aan de ene kant denk je, ze had ook niet kunnen springen. Dat had weer €250 gescheeld. Maar ja, dit vergeef ik haar dan wel. Want ik denk dat ze het ook gewoon graag wilde doen. Dat is, wil ik soms een mol ook nog wel meegeven.
Nou ja, en
dat,
ze heeft er ook €250 mee uit de pot gehouden. Dus en ze had het staat op nul.
Ze had dus blijkbaar wel goede mensenkennis. Want ze wist bijna zeker dat ze niet geld in de pot zou spelen. Want dat risico liep ze natuurlijk wel door te springen. Maar we hebben hier niks gezien over of er eventueel een zijn afgesproken was.
Ik zat nog te kijken. Armen over elkaar of fluisteren of knipoogje of nee.
En ze zegt dat ze echt gewoon uit de reactie van Manu heeft gehaald dat het zeker geen geld voor de pot was.
Ja.
En dat ze dus wel kon springen. Het punt is wel een beetje dat je zegt, ze heeft gesprongen en daarmee iets van €250 uit de pot gespeeld. Ik denk als ze niet had gesprongen en heel erg bang was geweest, dat het hetzelfde effect had gehad op Manu. Dus dat daar niet voor nodig is om te springen.
Precies, ze had natuurlijk zelfs nog
als Uma al niet springt,
kunnen weigeren naar het platform en dan niet durven. Maar daar kom je daarmee weg. Want dan heb je natuurlijk ook weer het feit, ze hebben natuurlijk in de eerste aflevering,
ze kan niet springen omdat ze dacht, dit is min geld. Dus dan spring ik niet, want er gaat geld uit.
Want ik kan me ook zo voorstellen dat je in die eerste aflevering al gesprekken met elkaar hebt gehad. Heb je hoogtevrees? Wat vind je eng? Wat niet? En bij dat duiken, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Maar wel, daar was ze wel, durfde ze wel. Dus misschien heeft ze toen ook al wel gezegd, nee, ik heb geen hoogtevrees. Ja, dan kan je niet, als je dan nu ineens zegt, ik durfde dit niet. Ja, dan zit iedereen de boek op.
Ja.
Aflevering 7 alweer, daar is de opdracht die ze met Jens speelt, waar ik helemaal van in de war ben geraakt over Jens' molschap. Zou het niet toch Uma zijn? Daar was ik daarna ook weer vanaf, maar die opdracht gebeurde het. Ja, daar heeft ze inderdaad gewoon heel slim gebruik gemaakt van Jens, die niet op Uma zat. Nee. En dat is nog steeds,
dit is nog steeds de grootste
mindfuck.
Dat snap
ik niet. Die hele opdracht is uit te leggen als, Jens zit op Uma of als Uma zit op Jens en een van de twee is de mol. Dat was het enige scenario waarin dit zo verliep. En het was niet het scenario waardoor ik nog steeds niet snap wat Jens daar heeft gedaan.
Ja, het verhaal is dus dat Jens het niet kon horen. Hij kon niet de verschillende fluitjes herkennen. Het verschil niet horen tussen die twee fluitjes. Dus hij riep iedere keer maar wat.
Maar dan laat je toch de ander, zeg maar, als jij het niet weet.
Ja, dan zeg
dan
je
neem
gewoon
je toch niet de hele tijd het voortouw. Dan laat je dat de ander doen om maar eens te kijken. Hé, is dit inderdaad niet de mol? En als die het dan 3 keer fout doet, dan moet je op een gegeven moment gaan nadenken met is misschien toch de mol.
Trek je conclusies, ja. Nee, maar er is in deze opdracht is er sowieso wat raars gebeurd. Want Sven is hier ineens van Uma af en maakt een uitstapje naar Emmanuel. Want die hebben samen op dat bed gelegen.
Ja.
Emmanuel gaat volledig op Sven. Dus blijkbaar is er iets. Zijn die, ik kan me, ja, ik weet het niet, het is allemaal invullen, maar ik kan me zo voorstellen dat die terugkomen van die opdracht, dat Sven en Manu elkaar dus zijn gaan verdenken door die opdracht en dat dan ook bij Jens door naar nou, Jens is verteld of zo, waardoor hij dan ook denkt, nou, het zal Sven wel zijn, ik weet het niet. Het was echt alles, ja, maar wat wij dachten te zien in deze opdracht was allemaal niet aan
precies,
de hand.
Precies, maar er is niks wat je kan vertellen ook als op Manu zijnde, over die opdracht, waardoor je het gedrag van Sven hoort en denkt, oh, daar heeft hij lekker lopen mol op dat bed.
Ja, letters kopen.
Nee, er is geen, daar hebben we die opdracht zo aan gezet. Dat was
ja,
echt
bij
opdracht
ons was
dat
het
je
een afschrijfopdracht.
Zeker wist dat Sven het niet was.
Ja. Maar goed.
Dan zijn we alweer aan het einde van aflevering 7. De knoppenopdracht. Ja, daar heeft Davy natuurlijk weer een rol gespeeld. Hij heeft daadwerkelijk in een microfoon gepraat en op die manier zijn stem vervormd.
Ja, was een goede, echt niet verwacht.
Goede vervormen, want ik had het idee dat er zelfs tempovervormingen in zaten. Want ik had het idee dat hij niet zo raar praatte als
nee,
dat
had
dat
ik
je
dus ook,
het hoorde.
En dat, ook dat hij omhoog gaat, terwijl hij niet omhoog
ik
gaat.
Ik heb wel het idee dat je hebt dat op de iPhone ook. Dan kun je op je telefoon op een microfoontje klikken en dan niet voor het audio-appje, maar voor het
dicteren. Ja.
En dat een onderdeel wel was, dat het alsnog wel via door een computer heen is gegaan.
Ja. Wat ik me ook nog afvroeg is, hebben de kandidaten hetzelfde gehoord als wij? Of is het later nog helemaal vet geremixed voor
dat
ons?
Zou ook
dat
nog
zou
kunnen.
Ook nog kunnen natuurlijk.
Maar dan hoor je op zich Davy wel, toch?
Ja, maar dan horen die kandidaten gewoon een Davy of zo, weet je wel. Gewoon een wat makkelijkere.
Dat was mooi geweest als ze dat hadden gehoord. Davy. Oh, het is Davy. Het is Davy.
Nee.
Ja hoor.
Nee, maar snap je gewoon een distorted stem die gewoon iets minder cool is. En dat ze dan voor de uitzending er nog echt iets heel cools van. Maar dan zouden ze alles wat hij zegt daar ook hebben moeten opnemen.
En je hebt best wel goede vervormsoftware.
Ja, het kan makkelijker.
Ik heb in een verleden van deze podcast wel eens mensen moeten bellen met een vervormer voor een online mol quiz.
Ja.
Zeker Mark en ik hebben allebei veel van dat soort telefoontjes gepleegd.
Ik ook.
Jij ook een paar?
Ja, allemaal 1/3, nou, toch?
Via onze computer. En
ik weet echt niet meer wie wat heeft gedaan.
Ik heb dat heel vaak gedaan. Ik vond het heel leuk.
Hoe je heb het gebouwd. Dat vond ik al heel
precies.
Wat.
En hoe je dan klonk, daar was niet meer te herleiden naar één van ons drieën.
Dat was echt doodeng ook.
Dus dat is gewoon goede software waarmee je dat echt live kan doen.
Maar mag ik heel even credits voor het feit dat we nu bewijs hebben dat de filmpjes die je daar zag van de thuisfront inderdaad van tevoren opgenomen zijn?
Ja.
Want je zag in dat filmpje Davy zitten in dezelfde huiskamer als waar die zat met Uma in de reunieaflevering.
Ja.
Dus het was zijn huiskamer.
Nee, maar hij kan toch tussendoor naar huis zijn geweest?
Nee.
Is hij al die tijd op het eiland gebleven?
Al die tijd? Je doet nu net alsof dat 12 weken was.
Nou, we gaan die opdracht is op dag 19. En de waterparkopdracht, moet ik even terugscrollen mensen.
Ja, begin aflevering 5, dus dat is dag 13.
Dag 12,
klein
week tussen.
Klein weekie.
Ja, dan is hij echt wel naar huis geweest ondertussen hoor.
Denk je dat echt?
Dat denk ik echt, ja.
Dat denk ik niet, maar
Ik denk dat een hotelkamer ergens in of een Airbnb die hem daar kan geven, dat goedkoper is dan hem heen en weer vliegen.
Ik denk dus dat hij 2 keer in een weekend is geweest en dat hij door de week gewoon heeft gewerkt. Denk echt. Want je krijgt iemand ook, je gaat iemand alle minuut vragen, wil je nog even iets extra's doen? Die daar niet op voorbereid was.
Ja, dat is wel waar.
Dat plan je volgens mij in 2 weekenden als
ik,
makers.
Ik vind dit
precies een week tussen.
Ik krijg het bestrot al bijna niet. Ik vind dit de meest verschrikkelijke woorden om. Het lukt gewoon niet.
Jawel, je kunt het.
Probeer het eens.
Zeg het maar.
Schrijf het misschien op, dan kun je het voorlezen.
Jij hebt
gelijk. Ik verstond het niet zo heel
gelijk
goed.
Heb je. Je hebt gelijk.
Ja. Kijk.
Dit is handig, want dan knip ik dit los en dan kan ik het altijd nog in de montage.
Gewoon overal zo.
Dit wordt een hele leuke podcast. Volgend seizoen is het gewoon Elge die doet een rant. En dan hoor je Mark Je hebt gelijk. En dan gaan we door naar het volgende onderwerp.
Beetje als die computer waar David doorheen zat.
Precies. Jij hebt gelijk. Nou, ik heb dus dit seizoen één keer in de montage hebben we een stukje van de podcast vanwege een huilende baby later moeten opnemen. Jouw, mm-hmm. Volgens mij was het jouw alihoedjes blokje.
Ja, klopt.
En daar was jij niet bij. En toen heb ik allemaal jaatjes en hutjes van Mark uit andere momenten in de podcast eronder gemonteerd. Ja. Waardoor er niemand volgens mij heeft doorgehad.
Tot nu.
Dus dat kan. Het is gewoon goed mogelijk.
Mensen, onze podcast heet niet voor niks Trust Nobody.
Je moet eigenlijk niet vertellen hoe we dit soort dingen maken.
Nee, dat haalt alles weg van de magie. Eigenlijk maken we nu de fout. Nee, we maken niet de fout die de makers van de Mol dit seizoen hebben gemaakt. Want die vertelden dus dit soort dingen dan als ze gebeurd waren meteen. Maar wij verwachten dus wel netjes tot de laatste aflevering. Zodat onze luisteraar...
Echt een gezellige reunie dit.
Ja.
Echt.
Inderdaad, Nelleke en Elger. Heel gezellig.
Vasco da Gama laan. Nee, dat is weer wat een ander verhaal. Goed, aflevering 8. We moeten het natuurlijk nog hebben over die knoppen.
Ja, die knoppen, ja. We zien dat Uma blijkbaar dacht dat ze te verdacht zou zijn als ze niet zou huilen. En ik geloof dat niet. Want als iemand voor zijn eigen winst zou gaan en dus Molbox zou proberen te pakken, was het Uma. Ze was er echt wel gewoon mee weggekomen.
Ja.
Huilen was gewoon leuk voor de tv, volgens mij.
Ja, en het heeft er dus voor gezorgd dat Jens Uma afstreept op dat moment.
Ja.
Hij zegt het nu ook nog een keer. Hij dacht, die is echt overstuur. Dat ben je niet als mol, wat ik ook weer een beetje een rare conclusie vond. Maar hij trok hem wel. En dat effect heeft het wel gehad. Maar de peperhint, die klopte dus niet. Want er ging een verhaal rond dat ze de peper die ze eerder in deze opdracht op het bordje had liggen, dat ze die had meegenomen om daarmee in haar ogen te wrijven. Nou, dat was het niet. Ik zag nog wel wat discussie. Ik dacht dat het zo'n pakje oogdruppels was die ze daar in haar oog druppelt. Iemand anders zei, ze zit gewoon met een papiertje in haar oog te purren.
Nee,
zodat
het is een soort druppeldingetje.
Ja,
een
toch? Het is toch zo'n
soort plastic ampulletje.
Ja, precies. Daar zitten dan druppeltjes in. En die kan je dan... Want iemand anders zei, ze zat met een papiertje tranen op te wekken. Dacht ik, nou, dat is wel echt die hard met een papiertje in je oog steken. Maar, dat was trouwens die iemand. Was een artikel in De Morgen, stond dat. Dus,
heb je artikelen
ik heb weer
lopen
artikelen
lezen.
Lopen lezen. Ja.
Ik zei het een keer niet.
Ja.
Het was geen interview. Het was gewoon een artikel.
Dan zijn
jij leest veel, hè?
Ja.
Zo, veel. Boeken ook?
Ja, ook.
Echt?
Echt.
Ja. Ondertiteling bij films?
Ook.
Dat is dan weer jammer.
Het liefst leest Engels ondertiteling bij films. Nederlandse films. Costa zou zijn kijken met Engels ondertiteling.
Nee.
Hey, hello, welcome to the Costa. I'm your prepper.
Als ik iets in het Engels kijk, dan kijk ik het nooit met Nederlandse ondertiteling, maar altijd met Engelse ondertiteling.
Maar waarom u dan überhaupt ondertiteling?
Omdat ik soms het niet kan horen en dan is het fijn dat het er staat. Maar ik vind het heel storend als er niet staat wat er gezegd wordt.
En dat grapjes gaan verloren als je het vertaalt.
Oké. Okay.
De laatste aflevering, de finale, hebben we de bomopdracht. Waar we nog te zien krijgen dat Uma het bedrag omlaag heeft gedaan door een paar keer slecht te schieten. Toen dacht ik, ja, maar de hele molactie is toch dat je er gewoon 100% voor gaat zorgen dat het verkeerde draadje doorgeknipt. Dan maakt het bedrag naar beneden halen toch totaal niet uit.
Nee, maar misschien was ze bang dat het zou mislukken. Een
soort verzekering.
Ja, dan maar niet voor 10.000 euro, maar voor 2.000. Dat kan ik ergens wel voorstellen. Ja, en dit zijn dan weer van die dingen die zie je dan achteraf. Op het moment dat er staat dat er voorgelezen wordt, 2 van jullie klimmen omhoog. Dat zij dan meteen roept, ik ga klimmen. Ja, dat is natuurlijk heel erg duidelijk een molactie. Of in ieder geval, de mol moet daarboven staan. Dat heb ik toen niet zo opgevat.
Nee, ik zat in mijn Jens-tunnel.
Ik ook, zat ook toen ook nog steeds
zelfs
in mijn
Jens-tunnel. Toen hij beneden bleef staan, zat ik in mijn Jens-tunnel.
Precies.
Dus ja.
En hoe ze daar Sven bespeelt, vind ik oprecht heel erg slim en heel knap.
Zou het echt zo bedoeld zijn?
Ja, ik denk het wel. Ik zie haar er wel voor aan om erover na te denken dat ze op dat moment vooral niet het goede antwoord moet geven. Omdat ze echt ook, ze zegt daar ook, ik wist dat Sven mij verdacht. Dus dat is haar ook waarschijnlijk verteld van let op, je hebt nog één opdracht en het is heel belangrijk dat het is gewoon heel belangrijk dat die bom afgaat. Want die hele live show draaide om die bom. Als jullie daar hadden gestaan en er was niks gebeurd, dat was wel echt heel erg stom geweest. Dus ik denk dat het daar best wel belangrijk was. Dat het,
maar je hebt die wel altijd, dacht ik nog, de mindfuck van... Als je iemand verdenkt, dan denk je, die gaat, dan moet ik diegene niet vertrouwen. Maar diegene weet ook dat ik diegene verdenk. Dus diegene gaat juist het goede antwoord geven, omdat ik dan het andere zou doen. Dus
zou
moet
je,
ik diegene
zou
volgen.
Zou jij als je Sven was zo ver doorgedacht hebben?
Ik zou het niet weten, omdat ik wel dacht, dit is ook een scenario waardoor ik het gewoon totaal niet weet. Ik moet gewoon diegene helemaal blokkeren en helemaal zelf bepalen wat het zou moeten zijn. En manier dat te beïnvloeden.
Trouwens, ik bedenk me nu nog wel dat het voor haar heel belangrijk was om die opdrachten te doen mislukken, zodat ze zo min mogelijk tips kregen. Dus als zij daar al die volgorde van die bordjes wegschiet, dan zijn ze dus niet gelukt. Als zij dat iemand anders laat doen, dan is de kans natuurlijk groot dat iemand het wel goed doet.
Ja.
Dus dat was nog wel even belangrijk waarom ze ook geld uit de pot wilde spelen, om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk tips waren.
Maar ja, dan had je ook beneden kunnen blijven bij de moedjes dat niet laten lukken, waardoor de boven drie draadjes aan hem uit te kiezen, door de kans zo groot dat de verkeerde wordt gekozen.
Ja, maar als jij denkt, ik heb het in de pocket, dan is de kans 100% dat het goed gaat als jij boven staat. En zodra je beneden blijft, heb je
het niet.
Je hebt
het niet in de pocket, dan staat iemand bij je op
je neus
te kijken.
Hoezo, zij heeft toch de schaar? Zij kan gewoon knippen, dan verdenkt Sven er hooguit nog een beetje meer.
Kijk, ze had misschien hoog spel gespeeld. Hè? Als Sven had gezegd, ik denk dat het de blauwe is, dan had zij misschien gespeeld op, nee, jij bent aan het mollen, ik weet het zeker, ik vertrouw jou niet, ik ga de gele doorknippen. En dan was het alsnog
ben je klaar.
Alleen beneden heb je daar geen invloed meer op.
Tot moest ze nog even drummen. En respect dat ze het dus inderdaad foutloos kon. En dus bewust drie fouten erin gedrumd heeft. Ook
gewoon
precies
netjes.
Drie. Vind ik echt...
Ja.
Wauw.
En we zagen nu ook de fouten. Die hebben we gezien. Dat was inderdaad een fout.
Ja.
Ik vond het toen al niet zo goed, maar nu snap ik waarom.
Ja,
dat waren letterlijk de fouten die we hebben gehoord.
Precies, want het zat ook allemaal voor mijn gevoel in het tweede riedeltje.
Ja.
Dus het eerste riedeltje ging gewoon helemaal goed. En het tweede riedeltje heeft ze niet fout. Die eerste twee fouten waren sowieso.
Ja.
Die?
Ja, nou in ieder geval, het was. Ik dacht toen als ze keek, toen ook de hele tijd naar die.
Ja.
Naar diegene die haar getraind heeft of met haar geoefend had. En maar daar heeft ze ook weer goed geacteerd. Ze kan gewoon echt wel goed acteren. Dat ze daar dan ook zo in paniek kijkt naar hem. En dan later tegen Gilles zegt, ja, ik ben niet helemaal tevreden. Ja, en dan gewoon netjes drie fouten maken. Ja, ze had dus nog voor een week voorbereiding kunnen kiezen en dan nog 2000 euro uit de pot kunnen spelen. Maar goed, ze werd sowieso buiten schot gezet. Of hoe noem je dat? Buiten,
ja
door jullie daar in de zaal en de mensen thuis.
En het is wel lekker dat je het goed kan en heel bewust drie foutjes kan maken in plaats van het compleet verpesten. Want dan had ze gewoon echt slecht gedrumd. En dat was minder leuk geweest,
ja.
TV-technisch. En het is toch uiteindelijk het tv-programma waar we met z'n allen naar zitten kijken.
Zeker.
Plus dit keer zelfs een live show. Wil jij ook eigenlijk een bumper dat we een sponsor gaan, of mag ik die gewoon zonder bumper?
Nee, bumpertje.
Ja, wel? Bumpertje?
Ja, ik heb er wel een PSV-podcast bumper anders. Of heb je nog meer podcasts waar je bumpers van pakt?
Ik kijk
Kampvuur?
Even.
Hebben we een kampvuurbumpertje? Hebben die bumpers?
Nee, die zingt Arjan altijd zelf. Dus dat gaan we niet doen.
Oh, dan doe ik dat nu ook.
Ja, prima.
Bumper, 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 bumper.
Want we hebben, voor in ieder geval voor nu, want het is voorlopig de laatste aflevering, de laatste keer een sponsor. Echt een leuke sponsor.
Nee, we hebben niet de laatste keer een sponsor. De laatste keer deze sponsor. Ik wil wel meer sponsors.
Ja, maar ik wil ook dat ze nog voor het seizoen gewoon weer terugkomen.
Dat is waar.
Ja, maar de link is ook nog open. Gewoon.
Precies. Dus tot eind juni kun je namelijk 50
maar wat
euro...
Wat is eind juni? Echt de laatste dag van
30
juni?
30 juni. Tot met 30 juni.
Dat is wel redelijk het eind.
Ja.
Dan
kun je 50 euro korting krijgen op een vakantie met Surprise Me. En het idee van Surprise Me is dat je vakantie boekt. Je kan bepalen wanneer. Je kan bepalen ook met welk vervoersmiddel. Je kan bijvoorbeeld ook heel tof... als je bijvoorbeeld niet wil vliegen vanwege het milieu, kun je op een treinvakantie of je kan ook een roadtrip doen. Maar zeker, ik zelf ben een groot treinliefhebber. Ik wil heel graag op een Surprise Me treinvakantie. Maar wat je niet weet is waar je heen gaat, want dat regelt Surprise Me voor je.
Waar kun je met de trein allemaal heen? Ja, sorry, ik ben echt een treinsnop. Kun je er gewoon overal een beetje mee komen en zo?
Noem eens een plaats in Europa.
Luhansk.
Kun je met de trein vastkomen? Geen idee waar het ligt, maar je kan er komen.
Ik heb echt geen idee.
Nee, maar je kan een trein... En dat kan dus zijn dat ze je, ik noem wat, naar München sturen.
Oh, dat ligt in Oekraïne. Daarom daar heb ik dan een keer in het nieuws gehoord. Daar is het blijven hangen, denk ik.
Ik zou
nu niet met de trein naartoe gaan.
Maar dus, ik weet bijvoorbeeld dat onze luisteraar GJ, die maakt hele toffe podcast Dingen Dong over het Songfestival. En die is samen met zijn co-host Marco met de trein naar Turijn gegaan. En dat was in een paar uur. Echt.
Het zat al een beetje in de naam, toch? Terrein.
Ja, precies. Maar dat was dus ook dat hij met Interrail daar naartoe is gegaan. En ook dacht, oh, ik wist helemaal niet dat dat kon. Dus je kan, als je een treinreis boekt bij Surprise Me, zomaar in Turijn
eindigen. En je kan natuurlijk ook nog meerdere steden doen. Want er zijn ook multistad opties bij Surprise Me, waarbij je naar meerdere plekken gaat. Er zijn echt zoveel toffe opties.
Dat hebben we trouwens nog gehoord van het audio-appje van vorige week van Katja en Chantal. Dat ze dus, die hebben nog even toelichting gegeven op hun warrige appje. Die hadden dus inderdaad een multiple city trip. Dus ze zijn naar Düsseldorf en naar Gent geweest. Maar ze waren dus ook een nachtje in Almelo. Maar dat hadden ze zelf gedaan, omdat het anders iets te ver rijden was op dag 1.
Precies.
Dus wees gerust, Surprise Me stuurt je niet naar Almelo.
Nou, als jij graag naar Almelo gestuurd wil worden en je zet het op je bucketlist. Want ja, okay, dat is ook een optie bij Surprise Me, dat je je bucketlist geeft. En dan
en je kunt er met de trein komen, hè,
een bestemming van je bucketlist. Dus dat is ook nog een optie. Je hebt Almelo erop, dan boeken ze met liefde Almelo voor je. Het punt is, je weet pas op het moment dat je vertrekt waar je heen gaat. En nou, het is wel geregeld dat je daar dan ook op een mooie plek in een hotel of een andere locatie kan slapen. Het is echt aan te raden, als je het al heel vaak hebt gehoord in het spondenblokje en je twijfelt, doe het een keer. Dit is je kans, want je krijgt €50 korting met de link. En dat is
ja, super... nee, wacht. Oh, stop.
Dit is het belangrijkste ding. Ja. Wil ik even die link noemen en dan stop je
dit,
mij.
Dit is sowieso vandaag echt... Zij onderbreekt gewoon ons dit is gewoon even tijd, mijn ding. En dit, wij mogen niks zeggen.
Nee, maar ik heb namelijk een audio-appje van Sven om jou te helpen bij de link.
Oh, dat is fijn.
Oh, dat is wel... Nee, oké. Okay. Nee, vooruit. Ja.
Komt-ie.
Dat linkje van jullie sponsor is een palindroom. Zonder dat punt meer stukje dan. Succes erbij. Joe.
Oh, surprise. Is een palindroom. Kun je ook andersom noemen.
En dat is toch een mooi inselsbruggetje. Dan gaat het nooit meer fout.
Het is in ieder geval surprise zonder klinkers. Dus surprise is een palindroom. .me/korting/trustnobody. Als je het te lang vond, in de show notes op trustnobody.be staat de link, kun je erop klikken, dat is handiger, met die link. Alleen met die link krijg je €50 korting. En iets over het inpakken van een aluhoedje in je koffer. Maar kijk vooral de link, want er staat echt een heel leuk Trust Nobody verhaaltje ook bij. En krijg je korting op een vakantie. Ja, ik zou het weten hoor. Als ik nu niet naar Drenthe ging...
Dan ging je naar een andere plek waarvan je niet wist waar je naartoe ging.
Precies. Is nog één onderdeel wat we denk nu in deel A even moeten bespreken. En dan doen we de evaluatie verder in deel B. Maar we hebben, zoals altijd, best wel goed gezien wie wanneer verdacht en waarom en wanneer waarheen. En ik vond het toch wel chockerend om te zien.
Dat Bert er eigenlijk al uit had gevlogen,
ja,
bijvoorbeeld.
En dat je dus blijkbaar, als je als Uma en Bert zijnde met z'n tweeën alles op Jens met een J zet.
Vooral dat.
Dat er dan nog steeds een mogelijkheid is dat mensen die spreiden over 5 fouter zitten.
Ja, dat blijkt inderdaad wel, ja.
Het kon.
Ja.
Ik zou heel graag de vragen en de antwoorden willen zien. Maar blijkbaar zat Jens dan in de buurt van Philippe bij een paar opdrachten of zo, waardoor die vragen en die antwoorden overeen kwamen. Ja,
of ze hebben een paar fouten gemaakt.
Ja, dat kan.
Wie had de eieren vast?
Wij gaan natuurlijk in de analyse altijd uit van dat mensen de vragen goed beantwoorden.
Nee, maar als je zegt, wie liet de eieren vallen en jij zegt Jens.
Ja.
Of liet de mol de eieren vallen en jij zegt ja, omdat je denkt dat dat Jens was.
Precies, dan had je gewoon goed, per ongeluk.
Ja.
Maar hoe anders was dit seizoen geweest als Bert en Uma er daar al uitgevlogen waren en Jens en Toon erin? Dat is natuurlijk altijd, elke keer als iemand uitgaat, iemand erin blijft, is het anders. Maar hier helemaal, als je dit seizoen zo achteraf bekijkt, is dit wel een soort key moment natuurlijk. Dat zij daar door het oog van de naald kruipen.
Heerlijk toch? Ik vond dat het leukste stukje van de aflevering.
En verder vond ik ook bijvoorbeeld dat Manu eigenlijk een soort extra kans heeft gehad, omdat ze Philippe gewoon echt compleet afgeschreven.
Ja.
En toen een soort nieuwe kans kreeg op het moment dat de mol werd gewisseld.
Manu
is gewoon, ze nog steeds niet de goede.
Manu heeft gewoon nooit goed gezeten.
Nee.
En wat ik ook nog wel opvallend vond in dit geheel was, je had natuurlijk... ik vind de hele ontwikkeling van Bert is fantastisch. Die hoort Philippe zeggen, ik heb het verkloot. Die denkt, nou, ik heb hem gevonden. Die laat zich door Uma helemaal ompraten.
Fantastische molactie van Uma. Oh, wacht.
Ja, precies.
Nee. Wacht, hè?
Die laat zich door Uma ompraten dat het Philippe niet is. Vervolgens vullen ze alles op Jens in. Jens gaat naar huis, dus hij denkt, oké, er is maar één mogelijkheid waarom ik dit heb overleefd. Dat is namelijk dat Uma de mol is. Ik vraag me af of Uma dat ook over Bert heeft gedacht, want dat lijkt me best een logische conclusie. Maar vervolgens gaat Uma uiteindelijk heel even op Philippe. Terwijl dat zie je nog vlak voordat Philippe naar huis gaat, dat Uma de enige is die hem verdenkt. Maar Uma haalt net Bert er vanaf gepraat. Huh?
Dan speel je, of je speelt heel slim spel. Je gaat aan de andere kant eraf praten en denkt, oh, maar hij had wel een punt. Maar je hebt hem net als patas om diegene dan eraf te hebben
gedood. Ja, dan kun je ook niet meer samenwinnen. Dan ga je gewoon in je eentje zo de finale in.
Ja.
Ja.
Slim, ja.
Nou ja, en Anke die er meteen daarna na de molwissel het goed had. En natuurlijk als je dan eenmaal...
Op gevoel, hè?
Ja, dat was niet echt heel duidelijk waarom ze Uma verdacht, toch? Nee,
volgens mij gewoon echt op gevoel. Ze zei echt meteen... Dus ze heeft iets opgepikt Ja, ging er iemand van ons drie maar op gevoel?
Ja, was
het echt mooi geworden.
Hadden
nog, misschien wel.
Hadden we geleerd, toch? Dat moest op gevoel. Ja.
En ook nog een mooi detail.
Ja. Ik kan het wel ook inlullen, maar dat was ja.
Nog een mooi detail.
Je klinkt net als Travis, man.
Manu, het was Travis ook die hoorde, was ik helemaal niet.
Oh, oké.
Okay. Manu, die natuurlijk al nooit Philippe heeft verdacht, maar die blijkbaar ook Uma nooit verdacht, want die ging uiteindelijk van Jens naar Sven en toen gingen ze op Sven uit. Het is...
Ja, en ook dat shot dat ze daar op die boot staan en dat Jens Sven verdenkt en Sven Manu verdenkt en Manu switcht van Jens naar Sven en ondertussen staat Uma daartussen die drie mensen die denkt, okay. Ik zit hier helemaal prima.
Ja.
Komt helemaal goed.
Dat was de reunie, dat was het seizoen. Een uitgebreide evaluatie los even van de reunie in de finale. Want die hebben we denk ik wel genoeg afgezeken. Maar gewoon het hele seizoen doen we in deel B. Daarin ook een aluhoedjesblokje, maar misschien daar ook een kleine evaluatie van.
Minuutje had ik toch?
Ja, maar de evaluatie is denk ik iets langer dan dat minuutje.
Oh, dan mag ik een minuut mag ik ze bespreken en dan mag ik 10 minuten klagen.
Precies, daarna mag je klagen.
Nee, we gaan niet alleen maar klagen, maar we moeten wel heel even klagen.
En we hebben ook berichtjes binnengekregen, al moet ik zeggen, klein teaser voor nu. Ik vond rustig op mail, social media, et cetera.
Ja. Het maakt ook niet aan, mijn laptop waar die berichtjes op staan is zojuist leeg gegaan.
Oh, maar ik heb ze wel voor me.
Nou,
dus,
top.
Tenminste, ik een deel.
Tot volgende keer.
Wij monteren wel weer een paar uurtjes en aardjes
helemaal
erin.
Goed, top.
We kunnen ook gewoon even tussen de wissel van de Arnhem even een oplaadje voor je pakken.
Dat gaan we doen.
Is dat een idee wel?
Dat komt helemaal goed.
Dan doet Nelleke fluisteren en dan pakken we even zo'n stekkertje.
Zin in.
Trust.